Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 118, daarvan de versen 8 en 12. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. En wat er volgt uit Psalm 118, de versen 8 en 12. doen wij nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 67, het tweede vers, de volken zullen u belijden. Psalm 67, vers 2, in aansluiting op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mijn zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij nu gemeente uit het heilig woord des Heren uit de handelingen der apostelen, daarvan hoofdstuk 2, de versen 14 tot en met 36. De schriftlezing is handelingen 2, de versen 14 tot en met 36. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hem: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij nu de Heere bidden om zijn leiding en zegen. God van Abraham, Isaac en Jacob, gij zijt de trouwe verbondsgod en u bewijst dat de eeuwen door met uw bemoeienissen met betrekking tot het volk Israël, maar ook met uw heilswerk voor heel uw kerk, ook gelovigen uit het heidendom. En tot op de dag van vandaag mogen ook wij er getuigen van zijn. Het is immers uw goedertierenheid dat u het geeft, dat wij vandaag dat Pinksterfeit mogen gedenken. De uitstorting van uw Heilige Geest op alle vlees. En dat zonder onderscheid, zonder aanzien des persoons. Want de gave van uw Heilige Geest is een genadebewijs wat u schenkt. En dat op grond van de verdiensten van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane zaligmaker. En wat is dat groot en heerlijk, dat u al zo de Heilige Geest hebt gezonden. En dat dat ook het bewijs is dat Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van zijn God en Vader. Alles getuigt van uw werk. Daar is van de mens niets bij. En Heere, mogen we het verstaan. Schenk ons de leiding van uw Heilige Geest om inzicht te hebben, voor het eerst, maar ook opnieuw, in dit gezegende feit dat de belofte van de Vader door Jezus werd ontvangen, zodat hij erover mocht beschikken. En wat een wonder dat hij in zijn liefde die geest heeft gezonden als de trooster om op aarde de advocaat te zijn, de pleitbezorger die het opneemt voor de verdrukten, voor een arm en ellendig volk in zichzelf, voor hen die zichzelf niet kunnen redden van hun zonden en schuld. En Heere, wilt u dan geven dat wij allen, oud en jong, deze advocaat in dat troostvol werk ook nodig mogen hebben? Want wie is bekwaam om zelf dat rechtsgeding te voeren, laat staan dat tot een goede beslissing te brengen? Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, in rekening gaat brengen onze ongerechtigheden, ach, wie kan dan bestaan? En Heere, wil die nood werken door het ontdekkende licht van uw Heilige Geest, opdat we daardoor geleid ook de toevlucht nemen tot Jezus Christus. Want u hebt in hem de heilsfontein geopenbaard en uit hem vloeit genade voor genade. O, maak ons maar hongerig en dorstig naar zijn gerechtigheid en dat wij ons eigen leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar dat wij in onze armoe met een schuldverslagen hart steeds mogen vluchten tot de Heere Jezus en het werk dat hij heeft volbracht. Zoudt u ons zo in dit avontuur willen gedenken en nabij willen zijn in deze eredienst? U kent ieder persoonlijk in eigen noden en moeiten, waar eenzaamheid is, lege plaats te verwerken, verdriet. Erbarm u, wil een God van nabij zijn te allen tijden. Ontferm u over de gezinnen, schenk ouders wijsheid en liefde in de opvoeding van hun kinderen, en dat uw vrezen mag heersen in het hart en leven van ouders en kinderen, en dat ook de jongeren u mogen zoeken. Heere, trek ze maar door die krachtige, lieflijke werkingen van uw Heilige Geest, dat ook zij verstaan: ik heb dat wonder nodig om uit de duisternis tot uw wonderbaar licht getrokken te worden, overgezet in dat rijk door uw barmhartigheden zo rijk in Christus geopenbaard. Wil u zo ontfermen over heel de gemeente en ieder van ons nabij zijn hier in de kerk, maar ook als wij elders de dienst meemaken. Gedenk ons in uw goedertierenheid in Christus. Wil zo de kerkenraad gedenken, de ambtsdragers bekwamen door de leiding van uw geest. Gedenk ook dominee Post. Stel hem als herder en leraar tot rijke zegen. Zo bidden we ook om de belijdenisdienst. Morgenochtend, als u het geeft, laat uw zegen en genade er mogen zijn tot blijdschap, maar ook tot eer van uw grote naam. Mogen we zo alles in uw vaderhand neerleggen, Heere. Het is bij u bekend, ook het verborgen kruis. Ook de strijd en de worstelingen in de binnenkamer, als het gaat over uw genade. Het licht op het pad des levens. Wat gaat het met uw volk en kinderen vaak door duisternissen heen? O, dat ze dan in de oefeningen des geloofs door uw geest geleid mogen worden, om het onvoorwaardelijke vertrouwen op uw naam te mogen kennen. Geen verwachting van de mens. Het wordt toch aan onze kant afgesneden, Heere, opdat we met lege armen de toevlucht zouden nemen tot u. Want bij u is de volheid, de vervulling, het Pinksterheil, om een leeg en arm zondaar rijk, zegenrijk te maken met alles wat van u is, tot redding van een schuldig zondaarsvolk. Heere, wil ons zo gedenken naar de trouw van uw verbond. Gort al uw dienaren aan met kracht uit de hoge. Zie in uw gunst neer op de vervolgde christenen. Wil daar bemoedigen, steun geven, ook volharding tot het einde toe. En schenk uw nabijheid, allen die op u hopen. Zo bidden we voor het volk Israël. Wil in deze benauwde tijden dat volk gedenken en bekering geven. Dat ze zich mogen wenden tot hun eigen Messias, Jezus Christus. Hij is immers verhoogd en de komst van de Heilige Geest bevestigt het. Hij is de levende, de opgestane vredevorst. Ach Heere, wil dan die wonderen doen en uw naam daar groot maken. Gedenk dan allen die hun taak vanuit het evangelie onder Israël mogen verrichten. Stel hun werk tot zegen. Gedenk ook Messias belijdende gemeenten, dat er van hen een getuigenis mag uitgaan tot hun volksgenoten. We leven toch in het einde der tijden. Is de wederkomst van Jezus Christus niet nabij? Wil dan wonderen doen. En het geldt ook voor ons, dat we mogen toebereid worden om kon het zijn zonder verschrikken voor zijn rechterstoel te verschijnen. Wil zo ons gebed verhoren, ook onze dank aannemen voor de vele zegeningen die u onverdiend ons nog schenkt en laat. En geef ons inzicht, ook uit de toespraak van de apostel Petrus op die Pinksterdag, dat het Pinksterfeest juist het heil is van Jezus Christus en dat het gaat om hem, om de eer van zijn naam en van zijn werk. En daarin ligt het wonder van zalig worden uit enkel genade. Heere, dat valt samen. Tot verheerlijking van uw deugden mag dat reden zijn tot blijdschap en vertroosting. En maak het zowel in dit avonduur, in spreken en luisteren, in zingen en spelen en offeren, dat al onze verrichtingen mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Wij hebben er geen recht op, maar zie ons toch aan in het volbrachte werk van uw lieve Zoon. Uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking deze avond is uit het gelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, daarvan de versen 22 tot en met 24. Wij willen dat nog samen lezen, Handelingen 2, de versen 22 tot en met 24. Daar getuigt de apostel Petrus aldus: gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Tot zover. Wij vinden in dit gedeelte van de preek van de apostel Petrus Het Pinkstergetuigenis aangaande Christus, dat is het thema voor de prediking. Het Pinkstergetuigenis aangaande Christus. En dan letten we ten eerste op zijn openbaring. Dat wordt in vers 22 verwoord, dat Jezus de Nazarener geopenbaard is onder het volk door krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Dat is zijn openbaring. In de tweede plaats, het Pinkstergetuigenis aangaande Christus in zijn vernedering. Vers 23. Gij hebt deze Christus genomen en aan het kruis gehecht en gedood. En het derde, vers 24. Het Pinkstergetuigenis met betrekking tot Christus in zijn opwekking, welke God heeft opgewekt, want het was niet mogelijk dat hij door de dood vastgehouden zou worden. Dat is het Pinkstergetuigenis aangaande Christus. En uit deze drie aspecten komt duidelijk naar voren dat Jezus Christus de ware, de enige verlosser is. En gemeente, dat is ook echt de betekenis van Pinksteren, want het gaat dan om de Heer Jezus, niet om de Heilige Geest, niet om de mens, maar om Jezus Christus. En dat we zo dit Pinkstergetuigenis aangaande Christus ook tot eeuwige zegen mogen verstaan. Zingen wij voor de prediking uit Psalm 110, waar ook van de verhoging van de Heer Jezus wordt getuigd. En Petrus haalt dat verderop in zijn toespraak, zijn preek ook aan, hè, vers 34 en volgende. Dus heeft de Heere tot mijnen Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. We zingen uit Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Bent u uitgeteld, gemeente? Is het vandaag de juiste dag? Dat is niet onbelangrijk, want het wordt aangegeven in vers 1 van Handelingen 2 als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En Pinksteren, Pentecosta in het Grieks, betekent 50. Het gebeurde op de 50ste dag. En waarvan is dat dan de vervulling? Wel, na 7 volkomen sabbatten. Want zo heeft de Heere het bepaald onder het oude verbond. We lezen dat in Leviticus 23, dat het volk Israël de opdracht kreeg om te tellen. Van Pesach moest men tellen 7 volkomen sabbatten. Dus jongens en meisjes, dat is 7 keer 7, 49, volheid van 7, tellen tot op de 50ste dag. En zo wordt er een verband gelegd van Pesach naar Shavuot, naar het wekenfeest, naar Pinksteren. Want Pinksteren staat niet op zichzelf en Pinksteren is niet een nieuw testamentisch feest. Pinksteren heeft zijn wortels in het Oude Testament. Daar heeft de Heer het zelf bepaald. Pesach, jongens en meisjes, dat was de gerstenoogst. En op Pesach wordt herdacht dat de Heer Israël uit Egypte heeft verlost. En zo'n 50 dagen later kwam het volk bij de Horeb terecht. En daar is de Heere afgedaald. U kunt het lezen in Exodus 19, vers 16. Dat de Heere daar in een geweldig geluid, in een vuur, zich openbaarde op de Horeb aan het volk daar beneden gelegerd. En daar vinden we al het oud-testamentische Pinksteren. En zo heeft de Heere verordend dat ze moesten tellen van Pesach, de herdenking van de verlossing uit Egypte, want dat is het fundament, hè, van al het heilswerk, van de verlossende genade die God aan Israël heeft geopenbaard. Tellen tot op de 50ste dag. En ja, de mensen waren op het land aan het werk al die dagen. En je had natuurlijk geen horloge of kalender, dus je moest elke dag tellen. Welke dag is het nu? En dan gingen ze tellen. Dit is de eerste dag na de Sabbat. En dat is de derde dag naar de volgende Sabbat. En zo 7 volkomen sabbatten lang. En dat betekent dus elke dag. Ja, als je gewoon aan het werk bent, staat in het teken van de Sabbat. En mag dat bij ons ook zo zijn? Dat ons dagelijks leven en werk staat in het teken van de rustdag. Dat het niet alleen maar iets voor de rustdag, voor de zondag is. Nee, elke dag wil de Heere dat het gekenmerkt, geleid wordt door zijn zegen, door de rust, de reddende genade die hij heeft geopenbaard in Jezus Christus. En gemeente, dan is Pinksteren ook weer een oogstfeest, dan wordt de tarwe geoogst en de eerstelingen van de oogst, die worden ingezameld om naar het heiligdom te brengen. En de priester moet dat nemen om het als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heere te brengen. Om de Heere te danken. Dit is de oogst die u ons geeft om het ook aan de Heere toe te wijden. We mogen het gebruiken en laat ons leven dan zijn tot eer van uw naam. En zo gaat het om de feesten. De Heere heeft de feesten ingesteld onder Israël. Hij wil dat zijn volk van feest tot feest steeds voortgaat, steeds mag leven uit de weldaden, de rijke zegeningen die ze uit de hand van de Heere ontvangen. En zo is ook dat Pinksterfeest een bijzonder feest, want juist op die 50ste dag komt de kroon, want zo zien de Joden dat ook, hè, 49, ja, daar ben je uitgeteld. Dan heb je de volheid bereikt, om zo te zeggen. Dan is de mens uitgeteld, maar dan geschiedt het van God. Dan schenkt God zijn zegeningen. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag, we hebben het gezongen. En op die Pinksterdag in Jeruzalem, ja, dan wordt de oogst, de eerstelingen binnengehaald van de verdiensten van de Heer Jezus. Dan komen er 3000 tot bekering, tot geloof. Want bij dat oud-testamentische Pinksteren, bij de Horeb, jullie weten het toch ook, jongelui, daar was al gauw vorm van afgoderij. Gouden kalf. Hoe is het mogelijk? Ja, zo dicht ligt dat bij elkaar, hè? Zo het heil van de Heere genieten. Want God gaf daarop de Horeb de 10 woorden. De 10 geboden. En dat is de huwelijksakte van de Heere met het volk Israël. De openbaring van Gods liefde. En het volk verzondigde dat. Waar is Mozes? Hij komt maar niet terug. We kennen de geschiedenis, het gouden kalf. En toen kwam de Heere met zijn straf. Toen moesten de levieten komen om 3000 mensen te doden. Daar lieten 3000 het leven. En in Jeruzalem kwamen 3000 tot het leven. Dat is Gods werk. Dat zijn de wonderen van boven. Dat is de 50ste dag. En daarom is het van belang om te tellen. Want gemeente, die 50ste dag is de vervulling, zegt Handelingen 2. Het gebeurt niet zomaar op die dag. Integendeel, het verloopt allemaal volgens Gods heilsplan. En dat geldt ook van de Heere Jezus, zijn komst en zijn werk. En daar spreekt de apostel Petrus over, vers 22. Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten, wonderen en tekenen. En daarin is de Heer Jezus geopenbaard. Daarin heeft God zijn Zoon getoond aan het volk Israël wie hij is, God de Vader, in de Zoon van zijn welbehagen. Krachten, wonderen en tekenen. En die staan niet op zichzelf. We moeten de oud-testamentische achtergrond meenemen, gemeente. Het is in de lijn van de tekenen en de wonderen die God vroeger onder Israël al heeft geopenbaard. Daarin ligt ook al de komst van de Messias. Petrus haalt ook Psalm 16 aan. Daarin wordt ook de Messias beloofd en zijn werk al verkondigd. En zo is Jezus geopenbaard aan het volk. En dat zijn de grote werken van God. En vandaar die Pinksterdag, de 50ste dag, dat is de kroon op die omertelling, hè, van die 7 weken. Want het is de Heere die de wasdom geeft, die zorgt voor de oogst, die zorgt voor de vrucht van het werk van Jezus Christus. En zo kunnen we lezen die voorschriften, wat er geofferd moest worden, ook op Pinksteren, op Shavuot. Daar moest een spijsoffer aan de Heere worden gebracht. 2 broden, gedecemd, gebakken van 2 tienden meelbloem. En de priester moest die keurbroden bewegen voor het aangezicht van de Heere, tegelijk met 2 eenjarige lammeren als een dankoffer. En zo moeten al die zaken toegewijd worden aan de Heere. Heel het offerend volk wordt dan door de Heere gezegend en bevorderd, om zo te zeggen, tot een hogere staat van geestelijk leven in het contact, in de communicatie, in de geestelijke gemeenschap met de Heere. En zo wordt die offerdag een heilige vierdag. Alle dienstwerk moest stilleggen, want je mag blij zijn in de Heere. En daarin openbaart God zijn heerlijkheid. En zo zijn daar cijfers en getallen. En de Heere gaf die plicht aan zijn volk om er zo mee bezig te zijn. Het zij dat Israël het ene jaar van het lam telt, hè, dat moest eenjarig zijn, of dat Israël het getal 2 van de offerdieren telt, of het getal 10 van het gewicht als het gaat om de meelbloem. Wat betekent dat? Het is alles bezig zijn met de weldaden van Gods verbond. Het is rekenen met de dingen van de Heere om met de God van al die dingen bezig te zijn. Ja, wij denken misschien, wat moet ik nou met al die cijfers, met al die getallen? Dat leeft niet zo bij ons, maar die 7 weken, 7 sabbatten, dat is ook op zichzelf al een getuigenis, een proclamatie van de volheid van het heil van de Heere. En in die 50ste dag, in het getal 50, zijn al die andere getallen als het ware samengebundeld. Alle getallen zijn daarin verrekend en tot een hoge eenheid afgesloten. En dat laat zien de volheid van Pinksteren. En in dat kader staan ook die wonderen en die daden die de Heere Jezus heeft gedaan. En daarin kwam de Heere Jezus openbaar als degene die alle dingen door God ingesteld onder de oude bedeling. Hij gaat dat allemaal vervullen. En dat het in Jezus wordt vervuld betekent niet het wordt door hem afgeschaft, nou is het voorbij. Integendeel, vervullen dat betekent tot zijn doel brengen. Dus jongens, zeg nooit, ja, dat is het Oude Testament. Dat geldt volop in Jezus. Krijg het helemaal terug. In Jezus komen wet en profeten tot hun doel. Dat is de vervulling. En zo spreken ook die getallen, die cijfers, dat het Pinksterfeest het feest van de voleinding is, van de vervulling. Alles bereikt zijn doel wat God onder de wetsbedeling heeft ingesteld, wat de Heere de eeuwen door, ook door de profeten, heeft beloofd en toegezegd. Het is in Jezus Christus vervuld. En zo moeten we dat Pinkstergetuigenis over de Heere Jezus verstaan, als Petrus zegt, hij is een man van God, onder uw lieden betoond door krachten, wonderen en tekenen die God. Ja, kijk eens, wij hebben het menselijk beschouwd, hè? Heel veel Joden in de dagen van de Heere Jezus die hem hebben meegemaakt van dichtbij of verder weg. Ze dachten, ja, ja, dat is allemaal bijzonder hoor, een groot profeet is onder ons opgestaan. Kijk eens, het is misschien Elia of ja, het is een van de grote profeten, maar verder kwamen ze niet. Ze zagen het menselijk, maar Petrus getuigt, een man van God, onder uw lieden betoond. En mogen we het ook zo zien, die wonderen, die krachten die de Heer Jezus heeft gedaan, het zijn daden van God. En daar moeten we niet te klein over denken. Daarom is het belangrijk, gemeente, dat je verstaat die zaken uit het Oude Testament, ook die getallen, die vinden hun vervulling in Jezus Christus en in zijn werk. En zo is het de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. En staat er ook, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. De Geest die de Geest van Christus is. En zo mag Petrus daar staan, heel overtuigd in de kracht van de Heilige Geest. En dat is geen kleinigheid, gemeente, want Petrus moet de waarheid verkondigen als het gaat over wie Jezus is. Hij is de Nazarener. Nou, welke klank hoort daarbij, ook uit het Oude Verbond? Nazareth heeft geen bijzondere plaats in de profetieën, in Gods heilswerk. Dus dan zeggen, ja, Nazareth, kan daaruit iets goeds komen? De Bijbel spreekt nergens over een bijzondere verwachting voor heil uit Nazareth. Dus ja, Jezus de Nazarener, dat kan niet de beloofde Messias zijn. Maar Petrus getuigt ook tegen de gedachte van die mensen daar in Jeruzalem in. Een man van God onder u betoont. Die krachten en wonderen daar heeft God in getoond, in geopenbaard. Dit is mijn man. Dit is de goddelijke verlosser. En van die krachten en wonderen zegt Petrus ook, God heeft die door hem gedaan. In het midden van u. U weet ervan, Petrus zegt het ook, en gelijk u ook zelf weet, het is aan jullie niet onbekend. En daarom is het zo erg dat je hem niet erkent als de van God gezonden verlosser. En zo getuigt Petrus vanuit de schriften dat Gods werk in Jezus van Nazareth openbaar is gekomen. En om dat getuigenis gaat het op het Pinksterfeest, want het is Christusfeest, gemeente. En dat betekent dat de schriften opengaan. De schrift, Gods woord, komt aan het woord. Het gaat niet over aparte ervaringen in geestelijke zin. Hoe vol zegen dat ook kan zijn, gemeente. Maar de Geest neemt het uit Christus en verkondigt het. Past de woorden toe. Het gaat om het woord van de Heere. En zo noemt Petrus de grote man David, hè, dat is de grote nationale held van Israël, zijn begrip. David, Melek, Israël, David, de koning van Israël. En ja, het is nu nog aanwezig, hè, ook in de Davidster onder Israël. En dan zegt Petrus, in die psalmen van David spreekt hij niet over zichzelf, maar over Jezus Christus, de man van God gezonden, door God gezalfd. En dat is dus niet iets nieuws. Dat staat al in het Oude Testament. We moeten natuurlijk zeggen het Eerste Testament. Hè, zo lezen we dat in de brief aan de Hebreeën. Oud heeft al die gedachte bij zich van, nou, het is eigenlijk voorbij. Nee, het Eerste Testament van evenveel waarde en kracht als het Nieuwe Testament. En wat de Heer Jezus heeft gedaan, wat God door hem heeft gedaan. Daarin openbaart God dat Jezus de Christus is. De krachten en wonderen, de tekenen die God door hem heeft gedaan, die getuigen ervan, gelijk u ook zelf weet, gemeente. Zo geldt dat toch ook voor ons. Is er iemand die niet iets van die krachten en wonderen die Jezus heeft gedaan kan vertellen? Het is ons toch bekend. Ja, dat stelt ons verantwoordelijk. Want de Heere getuigt in die werken van Jezus dat deze de beloofde verlosser is. En daarin wijst de Heere hem aan als de enige, de ware zaligmaker. En mag dat voor ons ook de waarde van Pinksteren zijn, die geest getuigt, ook met mijn geest, dat Jezus Christus de ware, de beloofde Messias is, dat Hij alleen de Heere der Heren en de Koning der Koningen is. Hij is een man van God. God staat achter hem. En zie ik het goed, die wonderen die hij gedaan heeft, ja, dat is van God. En gemeente, daar moeten we dus voor vallen. Dat we buigen voor deze Jezus de Nazarener. Daar klinkt de verachting in door, hè. Maar als de Heer het doorbreekt, die ergernis daaraan, dan gaan we hem zien in die wonderen en krachten, dat het van en door God is. En dan wil je dat gaan erkennen en daarvoor buigen. En voelen we ons zo aangesproken vanavond, gelijk ook gij zelf weet. We zijn allemaal persoonlijk verantwoordelijk. Niemand kan zeggen, ja, maar ik weet het niet. Niemand gaat vrij uit, gemeente. De Heere maakt zich vrij van het bloed van een ieder van ons. Want God heeft door Jezus de Nazarener krachten, tekenen, wonderen gedaan. En dat heerlijk getuigenis moet voldoende zijn om ons te bekeren. Om te roepen en te smeken dat de Heilige Geest krachtig mag werken. Hartvernieuwende genade. Overtuiging en overbuiging. Deze is de Messias. God heeft het gedaan, zoals u ook zelf weet. En mag het zo ook onder het huidige Israël komen tot de erkentenis. Deze is de beloofde Messias. Daar gaat het om bij Pinksteren. Dat is het overtuigende werk van de Heilige Geest door ontdekking heen, afsnijding van alle verwachting van de mens. Israël vertrouwt te veel op eigen leger en ze zijn maar bezig volgens datzelfde patroon gebieden te veroveren, Gaza, Zuid-Libanon. Ja, menselijk gesproken moet het, hè. Ze moeten overleven. Ze kunnen Iran, de aartsvijand, niet zijn gang laten gaan. Het is erop of eronder, maar de Heere geven dat ze mogen verstaan. Het ligt in de Messias, in die goddelijke wonderen. En dat mogen we verwachten, die verlossende kracht en gemeente, als we het zelf persoonlijk mogen kennen. Dat getuigenis van Jezus in die openbaring, in zijn werken, dan begeren we dat ook, ja, voor onze naaste, voor heel de kerk, maar ook voor Israël. Een man van God gezonden. Dat is waar het om gaat bij Pinksteren, het getuigenis van Christus in zijn openbaring. En in de tweede plaats het getuigenis van Christus in zijn vernedering. Want vers 23, deze hebt gij genomen, zegt Petrus, en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En wat is dat een beschuldiging? Wat is dat een enorme aanklacht? He, vooral in het licht dat Petrus net heeft getuigd. Hij is de man van God. En deze hebt u genomen. En door de handen van onrechtvaardigen. Nou jongens en meisjes, wie zijn dat? Dat is Pilatus en Herodes. Ook het Sanhedrin. Want die hebben daarin ook niet recht gehandeld. Maar door middel van hen hebt u... En Petrus beschuldigt hem, deze aan het kruis gehecht en gedood. Het is door uw schuld dat deze, Jezus Christus, in die diepe vernedering is terechtgekomen. En gemeente, wat is dat een ernstige aanklacht? Nee, Petrus zwijgt niet over hun zonden. Petrus spreekt duidelijk over hun schuld. En zo plaatst hij daar die mensen in Jeruzalem voor het recht van God. Hij stelt hun zonden ordentelijk voor ogen. En door middel van dit woord geldt het ook voor ons. Want gemeente, moeten ook wij niet bekennen dat we schuldig staan aan het lijden en sterven van de Heere Jezus? En heb jij dat al mogen en moeten belijden? Ik kost door al mijn zonden hem die ellende, die diepe vernedering. Ik deed het hem aan, ja, ik kost hem die slagen, die smaadheid, die spot, die hoon. Dat smartelijk lijden door mijn zonden, voor mij moest hij daar staan. En dat allemaal dragen, om in mijn plaats, als de strafdragende borg, de last van Gods toorn te ondergaan aan het vloekhout op Golgotha. Zo worden we vanavond voor dat recht van God gesteld. En daar gaat de Heere niet omheen, daar gaat hij niet van af. Met Pinksteren wordt het juist des te meer waar en komt het heel dichtbij, gemeente. De Heilige Geest is uitgestort en zo wil de Geest deze werkelijkheid ons doen verstaan, zodat je daarvoor ingewonnen wordt en gaat belijden: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, namelijk: ik heb gezondigd, ik ben uw gramschap, ik ben het oordeel waardig door mijn eigen schuld, want dat is toch het ergste wat je kunt doen. Deze nemen, aan het kruis hechten, hem overleveren, kruisig hem. En dat met de wet, de Torah van God in de hand. Wij hebben een wet en volgens die wet moet hij sterven, kruisig. Het is als een vrome in jezelf en met de wetsrollen onder je arm bij wijze van spreken. Want kijk, de hoeren en de tollenaren hebben niet geroepen: kruisig hem. Maar het godsdienstige Israël, wij hebben een wet. In hun vroomheid, blindheid, kruisig hem. En Petrus moet dat zeggen: u hebt hem genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En toen dacht u in uw godsdienstige vroomheid: nou zijn we van die valse Messias af, die rabbi die een dwaling brengt, die afwijkt van de leer van Mozes. Gelukkig, we zijn van hem af. U hebt hem gedood door de handen van de onrechtvaardigen. Een gemeente, dat brengt de apostel Petrus met klem, want eerst in zijn toespraak spreekt hij over: gij Joodse mannen. En dat is hun nationaliteit. En daarna spreekt Petrus over: gij Israëlitische mannen. En dat wijst op hun godsdienst, hè, dat ze het uitverkoren volk zijn, de bijzondere positie te midden van andere volken. En in vers 29 spreekt Petrus ze aan met: gij mannen broeders. En zo wordt het als het ware intiemer. En dan gaat het van de breedte, wordt het steeds smaller. En zo legt Petrus als het ware het vangnet om hen allemaal heen, om ze allemaal daarin te grijpen: u hebt hem gedood. En zitten we zo ook in dat vangnet. Want welke aanspraak je nu ook neemt, gemeente, je komt er niet onderuit. Kijk, dat is de bedoeling, hè. En dat nu dat vangnet van Gods recht zo wordt aangetrokken dat je geen kant meer op kunt. Want dat doen we toch. Je probeert het zus en je probeert het zo. En ja, dominee, ik bid erom. Maar wanneer zal het gebeuren? En ik ga toch naar de kerk en ja, ik vertrouw op de Heer. En ik geloof de Bijbel is de waarheid. Maar om nu die enige troost te kennen. Om nu door genade die zekerheid te mogen hebben. Ja, hoe komt dat? Gaat u dat vangnet uit? Wilt u ontglippen? Niet buigen voor het heilig recht van God. Dat er maar één ding overblijft. Ik ben schuldig. De wet klaagt mij aan dat ik Gods geboden heb overtreden. Mijn geweten beschuldigt mij. Ik ben nog steeds tot alle boosheid, alle zonde geneigd. Ik kan voor God niet bestaan. Dat je het mag verliezen, gemeente. Want u hebt hem in uw ongeloof, in uw zonden, aan het kruis gehecht en gedood. En dat is de vernedering van Christus. En daar zijn ze getuigen van. Het is aan hen bekend. En zo worden ze aangewezen in hun schuld en in hun nood. Want God heeft Jezus onder hen betoond, aangewezen, heel duidelijk door al die wonderen, krachten en tekenen. Deze is mijn man. En wat erg dat wij Gods man, die Messias, afwijzen, gemeente, die zoveel wonderen heeft gedaan. Ook kennen we de smart, het berouw daarover. Want als de Heere door zijn geestje in dat vangnet van je schuld terecht brengt en daarin vasthoudt, ja, dan blijft er maar één ding over. Smeken, voor de Heere roepen in die vernedering, ontferm u over mij. En daarin wil God dan openbaren die vernedering. Het lijden en sterven, de kruisdood van de Heere Jezus als de bron en de grond van de verzoening en van de reddende genade. Om zo de toevlucht te nemen in die nood, je zit aan alle kanten vast. Het gaat om hem alleen, om het wonder van boven, om het krachtige werk van die Pinkstergeest, om gebracht, geleid te worden tot de Heere Jezus en zijn wonderbare genade. Hij heeft de dure losprijs betaald met zijn eigen bloed. En zo heeft Jezus Christus die vernedering ondergaan, aanvaard. Want, zegt Petrus, deze is overgegeven door de bepaalde raad en voorkennis van God. Oh, dus het is niet maar mensenwerk geweest. Het valt niet buiten Gods leiding. Integendeel, het hoort bij de bepaalde raad en voorkennis van God. God zelf heeft daarin gewerkt om zijn enige geboren zoon over te geven tot in die kruisdood, tot in de diepste vernedering. En dat wordt op die Pinksterdag verkondigd. Want het kan geen Pinksteren zijn zonder Goede Vrijdag. En het is allemaal getuigenis van Gods werk. Dus ook die diepe vernedering van Jezus, als de gekruisigde, van God verlaten, uitgebannen uit zijn gemeenschap. Wat een diep lijden. Maar het valt onder de raad en de voorkennis van God. En zo moet Petrus die vernedering verkondigen. Petrus, die zo bang was, hè, in de nacht van het verraad van de Heere Jezus. Toen beefde Petrus, waar er helemaal geen vervolger was, hè, maar dat dienstmeisje bij het vuur, ja, die zegt, jij was er ook bij. En dan wordt Petrus zo bang, hè, hij komt tot de verloochening van de Heere Jezus. Want hij verstond toen ook niet, het gebeurt volgens de raad en de voorkennis van God. En gemeente, als we dat niet verstaan, ja, dan kun je wanhopig worden. En dan zijn er ook mensen, hè, die zeggen, ja, Jezus aan het kruis, dat kan de verlosser niet zijn. En zo wordt hij afgewezen, ook door de moslims, door de islam. En van de week zag ik nog dat getuigenis van een moslim. De gekruisigde, nee, die kan niet de Messias, de beloofde verlosser zijn. En dat wordt afgewezen, zo sterk die moslim zei. Een moslim kan geen vriend zijn van een witte mens. En in het jaar 2070, het is een Nederlander hoor, dan zijn wij hier de baas. En daar kan het naartoe gaan, gemeente. En hoe staan we er dan in? Jezus de gekruisigde, mogen we het verstaan, die is toch, die is juist, niet ondanks dat zware lijden, maar juist dankzij die diepe vernedering, is hij de Messias. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Kijk, dat is nou het werk van de Geest, dat hij op Pinksteren licht geeft op Goede Vrijdag. Dat je inzicht mag krijgen in dat plaatsbekledend lijden en sterven van Messias Jezus. Naar de raad en voorkennis van God. Nee, dat neemt niet de schuld van die zondaren weg, gemeente. Wat de mens heeft gedaan, blijft zonde, maar wat de Romeinen hebben gedaan, hè, wat door de handen van die onrechtvaardigen is geschied, dat was wel een middel in Gods hand voor de vernedering van zijn zoon, dat Jezus al zo verzoening heeft aangebracht met zijn eigen offer, met zijn eigen bloed. Dus u moet het goed verstaan wat nu de Joden, de godsdienstige Joden, met Jezus hebben gedaan. Dat is niet een bewijs tegen Jezus dat hij de beloofde verlosser niet zou zijn. Nee, het is allemaal gebeurd naar de raad en de voorkennis van God. Dat stelt niet vrij van schuld. Integendeel, het is een vurige pijl die Petrus op de hoorders afzendt. Het betekent geen verzachting, maar het is wel evangelie. Het verloopt allemaal volgens de raad en de voorkennis van God. Het loopt God niet uit de hand. Een gemeente ligt daar niet troost in. Wil de Pinkstergeest dat niet uit Jezus, de gekruisigde, nemen om de kracht van zijn offer te schenken tot vergeving en tot vernieuwing van het leven? De raad, voorkennis van God. Het is door de gekruisigde dat er genade en vergeving is. Die vernedering van Jezus, een heerlijk getuigenis op Pinksteren van de waarde, de betekenis van Jezus' offer. Daar loopt het niet op vast. Dat is niet reden tot droefheid, maar juist tot verwondering over de diepe liefde van God. En dat gaat alles van ons te boven, hè? Het is de raad en de voorkennis van God. Oh, dan mag je het uit handen geven aan die leiding van God. En dat is een zegen van die Pinkstergeest. Zo maakt de Heilige Geest plaats in je hart, in je gedachten, voor de Heer Jezus, de gevloekte. Afschuwelijk hoor. Om die gekruisigde in zijn smartelijk lijden te gaan zien, te gaan erkennen, deze is het, de beloofde koning. En juist in die vernedering, zalig die het heilgeheim mag verstaan, ligt de overwinning. Want daar heeft Jezus aan het kruis uitgeroepen, volbracht. En toen was hij erdoor. Ja, als gekruisigde heeft hij de overwinning behaald. En daarom kon het ook niet uitblijven. Hè, dat derde punt, de opwekking van Jezus. Ook dat is een hele getuigenis van Christus op de Pinksterdag. Welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende. Alzo het niet mogelijk was dat Jezus van diezelfde dood gehouden zou worden. En mogen we dat ook verstaan? Onmogelijk dat deze Jezus, het sluit erbij aan, hè, vers 24, welken? Dat gaat over deze man van God. Dat gaat over die gekruisigde. Die heeft God opgewekt. Het is de opwekking van Jezus waarvan Petrus zo heerlijk mag getuigen. En dat is het getuigenis op Pinksteren. Want Petrus houdt op die Pinksterdag een paaspreek. Het is niet iets nieuws. Het is wel een rijke verdieping. De uitstorting van Gods geest. Maar het sluit helemaal aan bij Gods werk. Uit het Eerste Testament. In de openbaring van de Heer Jezus. In alles wat hij in vernedering en verhoging heeft volbracht. Het is alles van en door God. Ook die opwekking van Jezus uit de doden. En zo getuigt Petrus, zonder aanzien des persoons, want je moet nogal vrijmoedigheid hebben, hè, en durf om dat zo ronduit tegen die mensen te zeggen. U hebt hem aan het kruis gehecht, u hebt hem gedood. Je zou toch zeggen, ja, dan stormen ze op Petrus af. Wat ga je ons nu wijsmaken? Nee, de Heere komt erin mee. Dat is ook de kracht, de zegen van Pinksteren. Petrus spreekt vrij uit. En die woorden van God, die mogen, die moeten gesproken en gehoord worden. En het mag juist uitlopen op die heerlijkheid. God heeft hem opgewekt. Want hij heeft de machten, de smarten van de dood ontbonden. Hij heeft de Heer Jezus daaruit bevrijd. Hij heeft die smarten weggenomen. En dat weten jullie toch ook, jongelui, hè? Want wat was nou het ergste van Jezus' vernedering? Dat hij is neergedaald ter helle, van God werd verlaten. Dat eerst. En daarna komt pas het sterven. En wat was zijn sterven? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De triomfroep van de gekruisigde, hoe is het mogelijk? En wat is dat een heerlijke weldaad. En herkennen wij het ook in het persoonlijk leven. Dat is de Pinksterweg van Gods geest. Ook in de toepassing van het heil. Eerst die benauwdheid der ziel, dat die angst mij alle troost deed missen. Ik heb als schuldige zondaar alleen maar het oordeel van God te wachten. Eerst door die diepte heen, dan wil de Heere zijn werk openbaren. Dan wil de geest het uit Jezus nemen. Om vanuit zijn volbrachte werk verzoening te schenken. En dat is het machtige wonder, hè? De vrijspraak van schuld en straf. Dat je de smarten van de dood kwijtraakt. Want de dood, ja, het sterven, dat betekent God ontmoeten. En hoe zal het dan zijn in dat oordeel? Ja, daar moet je niet op wachten, gemeente, en niet er het beste van hopen en dan maar veel om bidden dat het goed mag zijn, dan kun je bedrogen uitkomen. Door de diepte heen. Ik ben God kwijt door eigen schuld. Je krijgt te maken met je openstaande schuld. dan behaagde de Heere door zijn geest. Want je kunt er zelf niet bij, je kunt het niet veranderen. Hulpeloos, rechteloos. Maar daar neemt de geest het uit Christus om van die doodsangst verlost te worden. Om ook die smarten kwijt te raken. Uit die strijd en worsteling bevrijd te worden. In Christus vernedering ligt in zijn verdiensten de verzoening van mijn schuld. Om dat gelovig te mogen omhelzen. In en door hem geen schuld, geen straf meer, geen vloek. Geen wet kan mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, de ruimte die de Heilige Geest werkt. De vreugde van Pinksteren, de vrijheid in de verdiensten van de Heere Jezus. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, mogen we het kennen, gemeente. In de Pinksterkracht van Gods Geest, alles is voldaan. En zeker, dan kan het nog een weg van strijd zijn. Dan gaat het nog door diepten heen. Hè, om des te meer tot de Heere Jezus te vluchten. Om meer van zijn heil en van zijn weldaden te mogen kennen. En dan kun je nog opzien tegen het sterven. Dan kan de duivel het je nog moeilijk maken. Maar de smarten des doods zijn ontbonden. Dan is het sterven niet het ergste meer. Het ergste, dat moet je al beleefd gekend hebben, de nederdaling ter helle. En dan is het sterven, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, zo kom ik tot u. Dan is het sterven voor Gods kinderen overwinning, verlossing. Want het is onmogelijk dat zulk een door diezelfde dood vastgehouden zou worden. Dat is niet mogelijk. Voor degenen die geborgen zijn in Christus, heeft de dood geen macht, geen recht meer. En wat is dat een heerlijk uitzicht? Wat geeft dat toch rust, gemeente? En wat mag dat Pinksterheil veel troost, hè? Hou vast geven, want we zijn betrokken in het rechtsgeding. God voert een rechtsgeding in deze wereld. Ook op die Pinksterdag, hè, als Petrus namens God het volk in de schuld stelt, maar ook mag getuigen van de overwinnende, verlossende genade van Christus. Zo gaat dat getuigenis door de wereld in, en dat is een rechtsgeding. Want u denkt toch niet dat alle goddeloosheid en wetteloosheid ongestraft zal blijven? En u denkt toch niet dat de Heere zijn volk in die verdrukking en ellende en strijd zal laten omkomen? Nee, het is Pinksteren geweest, dat is de bevestiging van Pasen. Jezus, de opgestane levensvorst. En David haalt het aan uit Psalm 16. Ik zag de Heere alle tijd voor mij. Hij zei mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen zou worden. En daarom is mijn hart, en mag het bij ons ook zo zijn, dat u zo de verheerlijking van Christus ziet. Zijn rechterhand hoog verheven. En daarom is mijn hart verblijd. Mijn tong verheugt zich. Is dat getuigenis? De blijde tong. Ja, het halleluja. Lof zij de Heere. De aanbidding van het lam. Hij is immers het zo waardig. Ook mijn vlees zal rusten in hoop. Daar hebt u het, hè. Dan mag Gods kind het graf in, rusten in hoop. Geen valse onzekere, maar die vaste hoop. Dood en graf staan in dienst van de verlossende, reddende genade van Gods kinderen. Want u zult mijn ziel in de hel, en dat is het dodenrijk, hè? Dus in het graf niet verlaten. U zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. En dat is vervuld in Jezus Christus. Hè? Hij is wel het graf ingegaan, maar als de overwinnaar. En daarin zijn de wegen van het leven bekendgemaakt. Mag dat de Pinkstervrucht zijn? De weg van het leven. Je bent niet op weg naar de dood. De Pinkstergelovige ziet niet op tegen het sterven. Oh ja, hoe moet dat toch? Hè? Als ik moet sterven en voor God moet verschijnen. Ik zeg niet, gemeente, dat dat nooit meespeelt. Maar blijf daar niet in steken. Petrus getuigt. Onmogelijk dat de dood blijft vasthouden. Want aan de dood is alle rechtskracht ontnomen. Want het bijzondere van Jezus, dat is dan eigenlijk niet zijn opstanding, maar zijn vernedering. Want hoe bestaat het dat de dood niet meer kan vasthouden? Omdat Christus als de gekruisigde de macht van de dood heeft verslagen. En zalig die in dat geloof, in deze opgestaan, in deze verheerlijkte koning, mag leven en werken, mogen we dat uitzicht hebben. De Pinkstergenade in leven en in sterven. Dit is de dag, de roem der dagen. Mag dat het levenslied zijn, daarom is mijn hart verblijd, mijn tong verheugt zich. Mogen we het goede getuigen van de Heere in leven en in sterven. Geen ontbinding, geen verderf. Ja, mijn vlees, dat moet eraan en dat blijft allemaal achter in het graf. Maar daardoorheen, opwekking in heerlijkheid, dan is er niets meer van dood en zonde en ellende. Het onvergankelijke leven, en Petrus verbindt dat met Psalm 110, het eeuwige koningschap van Christus. Hij zit nog aan de rechterhand om al zijn vijanden te brengen. Als een voetbank onder zijn voeten en zalig die in die overwinningskracht mag delen. Die in het geloof, in de overtuiging mag leven. Ook met dat uitzicht, deze Jezus heeft God opgewekt. Gemeente, al die aspecten van dat Pinkstergetuigenis van Jezus Christus. Zijn openbaring, zijn vernedering, zijn opwekking. Het zijn allemaal bewijzen. En bent u, ben jij overtuigd? Deze Jezus is de enige, de ware. En de volkomen zaligmaker in de blijdschap. Deze maakt mij het levenspad bekend. Amen. Zingen we daarvan uit Psalm 16, daarvan het zesde vers.
Thank you.
eindigen nu met dankzegging. Uw naam zij groot gemaakt, u zij verheerlijkt. Het zijn onweerlegbare getuigenissen die de apostel Petrus mocht spreken op die Pinksterdag, vervuld met uw Heilige Geest. Heren, dat we er heilig jaloers op zijn. Wat mocht die discipel, die apostel, vol zijn van Jezus Christus, van zijn verlossende genade en liefde, van de overwinningskracht door u betoond, van het bijzondere van zijn diepe vernedering. O, dat we die man van smarten lief mogen hebben, steeds meer. Hij de borg, hij degene die verlost van al mijn zonden door zijn zoenwerk aan het vloekhout. Hij heeft het zo volbracht dat het niet anders kon, of hij is opgewekt. Wonderbare kracht, de dood heeft geen rechtsgrond meer. Alles verslagen, de dood, de zonde, de duisternis, de duivel. Hoe groot zijt gij, o Heere, schenk die genade, die ruimte in het werk van Jezus Christus, en mag dat de Pinkstervrucht zijn voor oud en jong. Heb zo dank voor wat u gaf, vergeef ons het zondige, gedenk ons deze avond, breng de gemeente ook morgen weer samen en wees onze leidsman op weg naar het levenseinde hier op aarde. Maar schenk dat uitzicht, het is een doorgang naar het eeuwige, zalige leven, om daar altijd in de lieflijkheden van uw aangezicht te mogen verkeren, en dat er een volk mag zijn dat daarna verlangt, om door de Pinkstergeest overtuigd te zijn. U bent het middelpunt, u mijn enige, ware en volkomen zaligmaker. Ja, wie heb ik naast u, nog in de hemel of op aarde? Vervul ons zo met Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane, om hem alleen onze toewijding te schenken met alle gebrek, maar eens volmaakt, tot lof en prijs van u, de drie enige God, in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 73, daarvan vers 13. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.